gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgeschreven kunt vinden in het tweede boek der koningen, daarvan het eerste hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echt breken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu 2 Koningen 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was. En werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baal-zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia den Tisbiet: Maak u op, ga de boden des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen: Is het omdat er geen God in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal-zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heer al zo: Gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult een dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem, en hij zeide tot hem: Wat is dit dat gij wederkomt? En zij zeiden tot hem: Een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons: Ga heen, keer weder tot een koning die u gezonden heeft, en spreek tot hem, zo zegt de Heere: Is het omdat er geen God in Israël is, dat gij zendt om Baal-zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar hij zult een dood sterven. En hij sprak tot hen: Hoedanig was de gestalte des mans die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gehord om zijn lendenen. Toen zeide hij: Het is Elia de Tisbiet. En hij zong tot hem: Een hoofdman van 50 met zijn 50. En als hij tot hem opkwam, want zie, hij zat op de hoogte eens bergs, zo sprak hij tot hem: Gij man Gods, de koning zegt: Kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot een hoofdman van 50: indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn 50. Hij zond wederom tot hem een ander hoofdman van 50 met zijn 50. Deze antwoordde en sprak tot hem: gij man God, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hen: ben ik een man Gods, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50. En wederom zond hij een hoofdman van de 50 met zijn 50. Zo hing de 3e hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem: gij man God, slaat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft de 2 eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat toch mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia: ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem tot een koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heer, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen, is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar hij zult een dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats, in het 2e jaar van Joram, de zoon van Jozafat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Toveren nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover.
Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardige, hoogverheven en heilige majesteit Gods in de hemel, van wie de dichter heeft getuigd, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door, en blaakt aan alle zijden, en die zijn macht bestrijden. O, dat we voor die heiligheid der heiligheden eerbied en diep ontzag vervuld mochten worden. Want die u bestrijden, dat ligt in ons karakter en in onze aard en in onze natuur. Want we zijn vijanden Gods geworden en van onze naasten. En kunnen we voor u niet bestaan. Een dichter heeft getuigd bij het naderen tot een troon: aanschouw ons in uw geliefde zoon. Anders zou u ons moeten verteren van dat blinkende en heilige vuur des hemels. Maar aanschouw ons in hem die de toren Gods gestild en het vuur geblust heeft. We hebben het gehoord van de hoofdman dat in zijn knieën boog voor een van uw knechten die op de berg zat. Gij aanbiddelijk heilig God zit op de hoog verheven troon des hemels, en wij op de voetbank van uw heilige voet. Och, hoe zullen we die heilige majesteit dan kunnen benaderen? Een hoofdman heeft het getuigd. Nu dan, laat toch mijn ziel dierbaar zijn, dat het onze bede ook mogen zijn, Heere. Heere, dat nu toch onze ziel van mij en van mijn mannen dierbaar mogen zijn in uw ogen. Dat onze ziel van mij en deze mensen en de ganse gemeente die zijn en die afwezig zijn, dierbaar zij in uw ogen. Wij zijn nog in het heden der genade. Veel mensen zijn al weggenomen, wier lot voor eeuwig is beslist. die reeds verteerd zijn in het graf, maar wij mogen nog zijn in het lieflijke en aangename heden der genade. O, dat u in gunst en in liefde en in genade en barmhartigheid op ons allen tezamen mogen neerzien. En dat we van u de geest mogen afsmeken. De discipelen hebben ook eens gemeend in hun ijver dat ze vuur van de hemel moesten afsmeken over Samaria. Maar gij hebt ze ernstig bestraft en gij hebt gezegd, gij weet niet van hoedanige geest dat gij zijt. Bid om de geest Gods, dat de hemel geopend mogen worden. En ze hebben het ook mogen doen. Ze hebben de hemel ook mogen bestormen, dat de geest Gods uitgegoten mogen worden. En de hemel is geopend. En de geest is uitgegoten en uitgestort geworden, dat dat ons ook gegeven mogen worden. Dat we om die geest zouden mogen smeken, dat die geest in onze harten mogen werken. En dat die geest ons mogen leiden in een effen land. En maak mij levend om uw naams wil, door uw genade en door uw barmhartigheid. O, dat zou een voorrecht zijn als dat in onze harten uitgewerkt mogen worden. En dat die levendmakende kracht van de geest ons in onze diepe ellende kwam plaatsen. En onze diepe schuld tegenover u, de levendige God. Dan zouden we zien wat we anders niet zien. Wel weten, we kunnen het weten uit uw woord. Maar u mocht er ons genade gaan ontdekken, onze ogen openen. Voor hetgeen wat we niet zien, dat u het ons deed zien. Voor hetgeen wat we niet beseffen, dat u het ons deed beseffen. Door de kracht van de geest, om als schuldenaar aan de voeten van de Zoon Gods te komen. Ieder persoonlijk, in onze eigen persoonlijke, huiselijke, kerkelijke, ambtelijke schuld. Dat we aan de voeten van de Zoon van God mogen komen. Om genade en barmhartigheid af te smeken. En de tussentreding van vorst Emmanuel, de grote voorspraak in het hemelhof. Dat kan nooit missen, dat kan nooit feilen. De kracht van die voorbidding zal in eeuwigheid heldig zijn. En onder die voorspraak besloten te mogen liggen. Daarin zal een eeuwige zaligheid liggen die nooit zou kunnen ontgaan. Dat dat ons te beurt mogen vallen. Onder de voorspraak van de Zoon van God. Dat is ook onder de zegenende handen van de Zonen Gods. Gij hebt uw handen eens zegenend opgeheft bij uw hemelvaart. Doorboorde middelaarshanden, die druppen van vloeiende mirre, van goddelijke liefde, trouw en zorg en genade en barmhartigheid. U bent in alle opzichten te bewonderen, maar we zien het niet. We weten het niet. O, openbaar uzelf nog eens. Als de geven, als de gift van de Vader, vol van genade en waarheid. Opdat de duisternis mogen wijken en het verdoemelijke ongeloof en wantrouwen in onze harten ten onder gebracht. En koning Jezus mogen zegevieren op de troon van ons hart en op de troon van onze ziel. En gij in onze woning wilde nemen. En daartoe mocht u de waarheid in deze dag gepreekt of gelezen genadig willen zegenen. Hier en op andere plaatsen. Dat het vergezeld mogen gaan met een goddelijke onweerstaanbare kracht. Dat gij de hoogste plaats kwam innemen in vele zondaarsharten. Voor het eerst of bij vernieuwing. Ontdekking en ontgronding, ontlediging en ontbloting van al wat van de mens is. Afgebroken worden opdat het geen wat van u is, aanbiddelijke Zoon van God, alleen waarde mogen krijgen voor onze ziel. Want alles daarbuiten zakt en valt toch weg. Het is niet bestaanbaar. Dat mocht u genadig willen schenken en werken door de kracht van boven. En al zo in gunst en liefde op ons van boven neerzien. En gedenkende al degenen die geroepen worden voor te gaan, wilt zelf voorgaan. En de bediening vergezellen met levendmakende kracht, opdat er kinderen in Sion geboren zouden worden. En dat het rijk van de duivel verbroken en ten onder gebracht en vernietigd werd. En dat uw koninkrijk mogen toekomen En dat het gebouwd werd in het allerheiligste geloof. En dat er oprechte mensen uitgestoten mogen worden in de wijngaard. Om te mogen arbeiden en werkzaam zijn. Als uit kracht die u verleent. En degenen die er mogen zijn. Binnen eigen kerk en kerkverband. En daarbuiten. Wil u sterken en ondersteunen en bekrachtigen. Opdat ze mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Omdat ze mogen trouw gemaakt worden door eer en oneer. Door kwaad en goed gerucht, met de wapen aan de rechterzijde en aan de linkerzijde, in het midden van de paden des rechts. Dat smalle pad, dat kunnen we van onszelf nooit bewandelen. We vallen naar de een of de andere kant, maar gij mocht onze zwakke schreden willen richten op het zuivere pad des levens, waar een dwaze niet dwaalt en een blinde niet omkomt. Want u bent gelukkig de leidsman der blinden en de leermeester van de onwetenden. Wie is een leraar gelijk gij, dat mocht u willen betonen in deze dag. Gedenkende ook onze uitwendige noden, zorgen, moeiten, verdriet van weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden, binnen of buiten de gemeente. O, er is ook een diepe smart en diepe wonden worden er van tijd tot tijd geslagen. Maar het mocht u behagen zulken te sterken, te ondersteunen, als van onder eeuwige armen. De mensenhulp, zo men u ziet, is in de nood veel minder niet. Alles schiet tekort. En mag gij alleen, zou toch wonden kunnen helen die gij geslagen hebt. Gedenk ons al zo ten goede, naar de grootheid uw genade, opdat uw naam verheerlijkt werd, arme zondaren gezalig, zieken en zwakken die niet met ons mee kunnen opgaan, wil sterken en ondersteunen, wil bekrachtigen en de het gebruik van de middelen genadig zegenen tot herstel en tot beterschap. Opdat ook daarin in die weg dat u meer en meer mogen benodigen. En dat het voor ons als we gezond zijn een wonder mogen zijn. Dat we nog mogen zijn die we zijn. Zien we dat we omringd zijn met nog zoveel goedertierenheid. Zoveel gunst en zoveel weldaden. Dan mocht het wel in onze harten leven wat het dicht. Getuigd. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken, Jeruzalem. Verhef die blijde klanken, elk hef met mij de lof des Heeren aan. Amen. We zingen van Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Want al wat de Heere heeft gesproken, is haastelijk geweest gedaan. Zijn gebod heeft niemand gebroken, maar het is geschied van stonden aan. Der heidenen raadslagen, die hem niet behagen, hij zeer haast verstoort. Der volkeren gedachten, en ook al haar krachten, verwerpt hij nu voort. 5 en 6 van Psalm 33. Thank you. Geliefden, de Heer is een waarmaker van zijn woord. We hebben gezien in 1 Koningen 21 dat Elia opdracht kreeg om het oordeel over het huis van Ahab aan te zeggen. Maar wat lezen we in datzelfde hoofdstuk? Hebt gij gezien dat Ahab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen, maar in de dagen zijn zoons zal het komen. U ziet, hoewel de vernedering van koning Ahab slechts uitwendig was, God wendde zijn lot en stuurt Elia met een nieuwe boodschap dat de Heer het oordeel nog even zal uitstellen. Hij verandert het niet, maar stelt het in zijn langmoedigheid uit. In de dagen uw zoons zal ik het doen komen. Zo kunt u zien dat de Heere waar maakt wat hij zegt. Zowel wat hij belooft als wat hij bedreigt. En de Heere vergeet niets. Wij mensen zijn vanwege onze zonden vergeetachtig. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer last dat je van vergeetachtigheid krijgt. Maar de Heere zegt, er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. Hij vergeet niets. O, welk een alomvattende kennis heeft God. Niets is voor hem verborgen. U zult zeggen, nu zal Ahab na deze boodschap wel voor de Heer invallen. Niets daarvan. Hij gaat door met afgoderij. Zo kun je zien dat het oordeel, hoewel het in Gods langmoedigheid tijdelijk uitgesteld wordt, toch doorging. Vandaar dat de Heere hem de boodschap bracht, na zijn uitwendige vernedering, dat het in de dagen zijn zoons zou komen. En als de verharding doorgaat, het leven in de zonde doorgaat, je kunt het in Gods woord overal lezen, het oordeel gaat ook door. Beschouwen we dat niet in onze eigen tijd? Waar het oordeel van verharding en het leven in de zonde zich zo uitbreekt. De mensen zeggen, ik wil me niets meer van God en zijn woord aantrekken. Net als Farao, wie is de Heere? Ken de Heere niet. We hebben niets met hem van doen. Wat heb ik met hem te maken? O geliefden. Het zal wat uitmaken als God opstaat. En als gij betoont dat hij leeft. En een God die op aarde vonnis geeft. Voor dat woord des Heeren, waarvoor wij met eerbied moeten spreken en luisteren, vragen we vanmorgen uw aandacht. Daarover wordt gehandeld in 2 Koningen 1 vers 15 tot 17. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia, ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot een koning. En hij sprak tot hem, zo zegt de Heere, daarom dat hij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen. Is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult ge niet afkomen, maar gij zult een dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had. Tot zover. We willen met u spreken over het woord des Heeren, ten eerste dat door Elia getrouw werd gebracht, ten tweede dat grote tegenstand ontmoet, ten derde dat God verheerlijkend wordt vervuld. Ten eerste dat door Elia getrouw wordt gebracht. Lees maar 1 Koningen 17 waar God hem openbaart dat het niet regenen zou. En Elia brengt getrouw die goddelijke boodschap tot koning Ahab. En zegt zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Deze opdracht en het uitvoeren van zijn boodschap is niet zonder gebed gegaan. Want Jacobus zegt, Elia, wat een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Zie je wel dat Elia getrouw was, maar dat dat niet zonder gebed gaat. Dat dat niet zonder genade mogelijk is. Dat dat niet in eigen kracht kan uitgevoerd worden. Elia krijgt de vrijmoedigheid om getrouw om te gaan met koning Ahab. En daarna wordt hij gehoorzaam aan die goddelijke opdracht dat hij naar Zarfat moet, buiten Israël. Hij gaat er ook heen. Elisa was de Heere in zijn roeping en zending trouw. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Dat heeft hij ook weer gesproken tot de weduwe in Zarfat. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken. En als de Heere zegt dat de tijd is om aan de beek... Als de Heere zei dat het tijd was om weg te gaan bij de beekrit, ziet je niet hoe getrouw hij en gehoorzaam hij des Heeren stem volgt? We zouden denken, daar zal Elia wel nooit meer durven komen. Maar als hij geroepen wordt om terug te gaan naar Israël door een goddelijk gebod, dan volgt hij ook weer. En dan gaat hij gehoorzaam aan de stem des Heeren tot de koning Ahab. En wanneer hij in Israël is op de berg Karmel, we hebben het uw aandacht aangetoond hoe getrouw hij was in het uitroeien van de valse godsdienst en van de baaldienst. God heeft het hem opgedragen. Maar toen kwam het. Elia vlucht toen Jezebel had gezegd dat ze wel zorgen zou dat nu de profeet gedood zou worden. En dat zijn ziel gesteld zou worden als de ziel van een van de baalspriesters. Hij krijgt een inzinking in zijn geloofs- en in zijn ambtelijk leven. En het was nu toch zo gemakkelijk gegaan. De Heer had er toch telkens in bijgestaan en ondersteund. Ondanks dat krijgt hij een inzinking. Hij komt onder een jeneverboom terecht in de woestijn en zegt, laat mij hier maar sterven, Heere. Hij wordt moedeloos. En toch, hij is getrouw, hij durft er niet af te doen en hij durft er niet aan toe te doen. Hij is getrouw in hetgeen waartoe de Heere hem naderhand weer zendt. In dit licht moeten we ook de tekstwoorden zien. In het oordeel wat gij aankondigt aan koning Ahazia, zoon van Ahab. Ahazia ligt op bed. Wat is de reden? Hij is door een tralie in zijn opperzaal gevallen. Dus hij had een ongeluk gehad. En daarom moest hij op bed blijven. Maar hij wilde net als wij, net als jullie en ik, hij wil graag beter worden. Hij wil niet graag ziek zijn. Wat doet de koning? Gaat hij naar zijn binnenkamer, naar zijn bidvertrek om de Heer te vragen? Nee, dat doet hij niet. Hij stuurt boden naar de God van Ekron in het land der Filistijnen om te vragen of hij van die ziekte zou genezen worden. De God van Ekron was natuurlijk geen God. Het was een afgod. Maar de Heere zendt Elia om de boden van de koning tegemoet te gaan en tot hen te zeggen dat de koning van dat bed waarop hij ligt niet zal afkomen, maar zal sterven. En wat gebeurt er dan? De koning Ahazia had een hoofdman gezonden met 50 man. En die hoofdman had gezegd, gij man gods, de koning zegt, kom af. Dat was niet uit hoge achting voor Elia, maar uit haat, spottend zei hij dat. En Elia antwoordde, indien ik dan een man gods ben, zou dalen vuur van den hemel en verteren u en uw 50. En het vuur is van den hemel gedaald. Daarna zond Ahazia opnieuw een hoofdman van 50. Deze antwoordde en sprak, gij man gods, zo zegt de koning, kom haastig af. Elia zegt hetzelfde. En ook deze wordt verteerd met zijn 50 mannen. Dan zendt hij een derde hoofdman. En bij deze hoofdman lag het anders. Hij komt bij Elia, hij buigt zijn knieën, niet om Elia te aanbidden, maar uit eerbied voor de profeet en voor de God die gij dient. Gij man Gods, laat toch mijn ziel, en laat de ziel van uw knechten van deze vijftigen dierbaar zijn in uw ogen. Die hoofdman had wel een les ontvangen en begrepen van hetgeen wat hier gebeurd was. En zijn leven wordt gespaard. De engel des Heeren verschijnt tot Elia. Ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. Zo gaat hij tot koning Ahazia. God weet precies wie hij hebben moet. En stuurt een hoofdman die naar ik geloof met de vreze Gods wel begiftigd was. Hoe dit zij, Elia had met hem. Vrees niet voor zijn aangezicht, sprak de engel. Elia krijgt dus weer een boodschap, want daar staat, de engel des Heeren sprak tot hem. En wat zegt nu de koning? En wat zegt hij nu tot de koning? Van dat bed waarop gij neerligt, zult ge niet afkomen. Ge zult een dood sterven. Wat een zware boodschap om die tot de koning te brengen. Ik vind het al zo erg als er iemand gestorven is en je moet dan die boodschap aan de familie gaan brengen. Maar Elia moest de boodschap gaan brengen aan de persoon zelf die het aanging, namelijk aan koning Ahazia, dat hij zou gaan sterven. Dat is nog een veel zwaardere boodschap. Maar Elia is trouw aan zijn roeping. Ja, dat had hij niet van zichzelf. We zeiden al, dat was de getrouwmakende genade Gods. En als je dat zo leest, dan krijg je ook hoge achting voor hem. Wie heeft zulke grote genade gehad als Elia onder de profeten? Maar wat zegt Jacobus? Dat is toch een man van gelijke bewegingen als wij. Dus het kwam niet van zijn eigen natuur vandaan. Des te meer schittert en blinkt de genade van God in zijn hart. Al was Christus toen nog niet in de menselijke natuur verschenen, toch geldt het dat uit zijn volheid ontvangen werd genade en kracht. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En uit die eeuwige volheid van de middelaar ontvangt de ganse kerk des Heeren genade en gaven. O geliefden, hadden wij eens meer een oog voor de volheid die er in Christus is, en de noodzakelijkheid om uit hem bediend te worden, zowel voor Gods volk als voor Gods knechten. En die volheid vermindert niet. Hoeveel mensen ook met genade begiftigd worden, de middelaar zal nooit hoeven te zeggen, ik heb niet meer. O, hadden wij licht in zijn volheid, hoe zouden we bij hem aanhouden in het gebed? Hadden we meer licht, hoe ruim zouden we ook van hem getuigen? En wat zouden we daar tegenover onszelf nietige mensen gevoelen? We zouden verdwijnen op de achtergrond. Dat gaat er altijd mee samen. Als God een mens vernedert, dan komt dat uit de vernedering openbaar. Dat hij God gaat verhogen en verheerlijken. Als Asaf werd vernederd in het heiligdom en een groot beest werd voor het aangezicht des Heeren, dan getuigt hij, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. O, wat is dat toch een zalige plaats. Als een mens mag leren dat hij een beest tegenover God is. En u kunt je vandaag aan de dag horen en zien en lezen dat de mensen zich als wilde beesten in de wereld en de zonde uitleven. O geliefden, het is noodzakelijk dat we een beest voor God worden. Maar dan voor de uitleving der zonde wel vrezen. God zal er eens betonen dat hij God in Israël is. Getrouw is Elia, want Christus maakt hem getrouw. Maar dat brengt ons bij de tweede hoofdgedachte. Een grote tegenstand ontmoet hij. Ahab moest niets van hem hebben. Weet je wat hij zei toen Elia met de boodschap moest komen dat hij naar de Karmel moest gaan? Heb je mij gevonden, o mijn vijand? Hij schold Elia uit voor een beroerder Israëls en dat hij zijn vijand was. Maar ik geloof niet dat Elia vijandschap tegenover Ahab in zijn hart had. Maar die vijandschap die zat in Ahabs hart. Dus uit zijn woorden kun je hem oordelen. Pure vijandschap leefde in zijn hart. En dat kon hij niet meer bedwingen. En met Izebel was het niet beter. O, wat leefde pure vijandschap in haar hart. Wel liefde tot de profeten van Baal, maar niet tot een profeet des Heeren. Elia werd vanwege de godsvrezen gehaat van alle kanten. Ze moesten aan het hof niets van hem hebben. Ahab niet, Jezebel niet, de profeten van Baal niet. Bittere tegenstand ontmoet het woord des Heeren. Dat is nu toch niet meer zo. Och, dat kun je begrijpen. Er zullen nog wel plaatsen zijn waar ze de echte Bijbels verbranden. Ik denk dat de communisten niets van de Bijbel moeten hebben. En hoeveelen zeggen, werp dat boek toch gauw weg. Ik wil het niet meer zien. Ik wil niets van Gods woord weten. Ik wil er helemaal niet mee te maken hebben. Pure, brute, openbare vijanden van het woord des Heeren. Er zijn ook verborgen vijanden, die zijn niet minder scherp, die zijn ook zo erg listig. Weet je wat die doen? Ze verdraaien de schrift tot hun eigen verderf. O, die tegenstand die het woord Gods ontmoet, zowel bij de groten der aarde, maar laten we ook maar afdalen naar ons eigen hart. Wat God spreekt, en wat God doet, geliefden, we willen er niet aan. Ons eigen vlees en bloed komt met God in verzet. Moet ik u nog een voorbeeld noemen? De Heer sprak door de geest tot Stefanus. En Stefanus sprak de woorden Gods, die de Heer in zijn hart gaf, tot het volk. Zijn hoorders konden niet weerstaan de kracht en de wijsheid waarmee hij sprak. O, wat een vijandschap welde in hun hart. Wat zeiden ze? Deze spreekt en doet tegen de gewoonte der wet in. Ze zeiden niet van Stefanus dat hij tegen Gods woord sprak. En ze zeiden ook niet hij doet het tegen de wet van God. Nee, tegen de gewoonte der wet van Mozes in. En dat was in hun ogen veel erger dan dat je tegen het woord van God iets deed. Dat vonden ze niet zo erg, want dat deden ze zelf ook gedurig. De schrift verdraaien en daartegen gaan. En welke vijandschap ontmoet het woord van God nu nog? En ook als God spreekt tot een mens, ook nu nog, de vijandschap komt in ons hart openbaar. Wij willen niet wat God wil, geliefden. Komt al openbaar als God in een weg van tegenstand. Als God in een weg van tegenstand komt. In een weg van oordeel. In een weg van afbraak. En allerlei tegenspoeden en kruis. Het komt openbaar. Ons hart wil niet wat God wil. Het bruist tegen hem van vijandschap. Dat is nu de mens. En daar moet de mens achter komen met smart en vernedering. En dat werkt de Heer ook. De Heer zorgt wel dat je daarachter komt welke diep gevallen vijandschap dat er in je eigen hart huisvest. harten naakt en bloot stelt voor het aangezicht des Heeren, dan komt de vijandschap des harten openbaar. En dat moet een mens met smart inleven en zich daarover vernederen voor het aangezicht des Heeren. En dan krijgt hij vat aan hetgeen wat Paulus schrijft. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. En waar komt de vijandschap het meeste tegenop? Dat de mens met God verzoend moet worden door die weg zoals God hem in zijn woord geopenbaard heeft. En dat een anders geen weg overblijft. Die afsnijdende prediking is een scherpe leer. En die willen ze dat je niet meer brengt in onze dagen. Dat God langmoedig en barmhartig is, dat wil men wel horen. Maar een rechtvaardig God, een God die toorn tegen de zonde. Oh, men wil er niet van horen. Oh, dat woord van God ontmoet toch zo'n tegenstand. In je eigen binnenste. Je moet maar eens een hoofdstuk lezen waar het gaat over de rechtvaardigheid. Waar het gaat over de oordelen Gods. Al zegt de mens het niet, maar hij denkt het wel in zijn hart. Gelukkig, dat hoofdstuk is weer voorbij. Hij zoekt liever een ander hoofdstuk, een aangenamer, een mooier hoofdstuk op. Een historisch gedeelte uit de Bijbel. Maar geen hoofdstuk met teksten waar hij zo in veroordeeld wordt. Daarin komt het openbaar. Maar nu getuigt dat woord van de verzoening door de middelaar voor vijanden. Die zijn vijandschap leert kennen en inleven. En dat ook na ontvangene genade. Die het met smart gewaar worden dat ze bittere vijanden zijn van deze enige weg der verzoening met God. Blijkt dat hier ook bij koning Achas niet. Dat hij in vijandschap leeft en dat het geopenbaard wordt ook tegen des Herenknecht. En Elia weet dat heel goed en daarom is hij bang. Maar de engel des Heren zegt, ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. Zo stond hij op en ging met hem tot een koning. Daar staat hij bij koning Ahazia. Koning, zo zegt de Heere, daarom dat ge boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de God van Ekron, te vragen. Is het omdat er geen God in Israël is? Is dat nu geen vijandschap tegen de ware God van Israël, dat men naar de God der Filistijnen gaat? En nu kunnen wij die Bijbel wegstoppen en denken dat we er dan geen last meer van hebben. Maar dat woord Gods, dat veroordeelt ons. En dat willen we het liefst maar ontlopen. Ik heb mensen gekend in mijn leven die voor hun bekering de Bijbel verbrand zouden hebben als ze durfden. Zo waren ze tegen Gods woord gekant. Ze wilden de Bijbel natuurlijk niet lezen. Die vijandschap tegen dat woord Gods. Maar als God kwam, dan kwam de geest met dat woord in hun hart. God greep ze in het hart. God werd ze te sterk. Toen gingen ze de Bijbel lezen. En ze kenden er van tevoren totaal niets van. Ik heb uit iemands eigen mond gehoord dat hij zei, ik heb dag en nacht in Gods woord gelezen. Ik had bijna geen tijd meer om mijn werk te doen. Ik moest iedere keer maar lezen in Gods woord. Zie je dat de tegenstand gebroken wordt en dat Gods woord dan gaat binden? En toch, al is het dan dat Gods woord je veroordeelt, dat het je naakt en bloot stelt voor het aangezicht des Heeren, dat het alles van de mens afsnijdt, dan krijg je toch een betrekking op dat woord van God. Want in dat woord wordt de enige mogelijkheid openbaard om zalig te worden. Het is Gods woord, het is een eeuwig blijvend woord. En dan krijg je onder dat lezen toch iets in je hart wat eraan verbonden wordt. Van binnen word je aan dat woord verbonden. Soms laat God dat woord op de kansel preken. En dat het open mag vallen en dat het in je hart ook open valt. En voel je verbinding aan dat woord, het zij dat het gelezen wordt of het zij dat het gepredikt wordt door Gods knechten op de kansel. Je krijgt verbinding aan dat woord. Die waarheid wordt je lief. En die tegenstand wordt verbroken. Misschien zult u vragen, hebben Gods volk dan ook nog last van die tegenstand tegen Gods woord? Oh, jawel. Zeker hebben ze dat. Ja, als ze veel in het zonnetje lopen, in de eerste liefde en in een aangename tijd, en als de Heer ze begint te onderwijzen en te trekken, en als de weg van verzoening aanvankelijk wordt geopend door de dood des zoons, dan zijn ze zo vol van God en van zijn woord en van de liefde, dan moet alles ten onder gebracht worden. Maar als dat alles weg is en ze komen neer in een afbrekende weg, dan komt de vijandschap weer opnieuw openbaar. Dan hebben ze tijden dat ze niet alleen geen zin hebben om te lezen, maar dan willen ze niet meer lezen. Ze verwerpen het woord wel niet, maar ze stellen het toch, zelfs om te lezen, stellen ze toch nog telkens uit. Hoe komt dat? Een mens wil in leven blijven. Een mens wil niet ontdekt worden. Hij wil niet bekendgemaakt worden aan zijn eigen gevallen vijandige staat. Maar, ondanks die tegenstand gaat de Heere wel door. Dat was hier ook zo. Ondanks de tegenstand gaat Gods woord door. Van het bed waarop gij geklommen zijt, zult ge niet afkomen. Ge zult een dood sterven. En de Heere vervulde het woord. Getrouw heeft Elia het gebracht, God heeft het bevestigd. Lijken we in de derde plaats zien, een God verheerlijkend wordt het vervuld. Is dat Gode verheerlijkend dan als Ahazia moet sterven? Ja, Gode verheerlijkend in die zin dat God zijn woord vervult en betoont dat hij geen leugenaar is, maar dat zijn woord waargemaakt wordt. En in die zin van de rechtvaardigheid Gods, dat het oordeel wat aangekondigd was over het huis van Achab, dat het ook vervuld wordt in de dagen van zijn zoon Ahazia. Dus daarin blijkt het God verheerlijkende dat de goddelijke gerechtigheid daarin doorstraalt en geopenbaard wordt. Och, we kunnen daarin toch zo kennelijk zien dat de Heere hetgeen hij heeft gesproken ook zal vervullen. En het zal doorgaan, hoedanig dat het ook is. Wat we ook doen, God betoont dat hij zijn woord houdt. We zien het later in de strijd met de koning van Israël en Juda. De koning van Juda die had zich nog vermomd in de strijd. Als ik mij versteld zal hebben, dan zal ik in de strijd komen, zegt hij tot Jozefat. God haalde Jozefat eruit. Die kreeg het zo benauwd dat hij riep tot God. Want de Syriërs hielden dicht op hem aan. Ze dachten dat hij de koning van Israël is. Maar God wendde ze van hem af. En Achab had zich vermomd. Die dacht, dan kunnen ze mij niet treffen. Ze kennen mij dan niet. Maar God kende hem wel. God zag hem. En God wist hem ook te treffen. En hij keerde dodelijk verwond terug naar Jezreel. En als ze de wagen schoonmaakten van het bloed wat eraf droop, lekten de honden zijn bloed. En hoe is het met Jezebel gegaan? Jehu heeft het huis van Achab uitgeroeid. Jehu kwam in Jezreel tot het koninklijk paleis. Hij keek naar boven naar het venster. Wie is er met mij? Wie? Toen antwoordden er enkele kamerlingen. Werp ze dan naar beneden, zei Jehu. En ze stieten haar van boven naar beneden. En ze werd vertrapt met de paarden. Daarna lezen we dat Jehu zei, zie om naar die vervloekte, want het is een koningsdochter. Maar toen hadden de honden het vlees van Izebel reeds op. O, hoe precies vervult de Heere hetgeen hij heeft gesproken. Hij bevestigt zijn woord, wat uit zijn lippen gaat, blijft vast en onverbroken. In het oordeel in het geslacht van Achab en in de genade en barmhartigheid en trouw ten opzichte van de profeet Elia en allen die de Heere vreesden in Israël, die 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. God betoonde zijn barmhartigheid en trouw, ging hij in Israël openbaarde tot in 1000ste geslacht. Dat zal God waarmaken, want hij heeft het waargemaakt van de tijd van Adam en Eva af. Heeft zijn oordeel waargemaakt, waar ze den geestelijke dood gestorven zijn en ook den tijdelijke dood zullen moeten sterven. En gelijk dat vonnis uitgesproken is over Adam en Eva en al zijn nakomelingen, gelijk God dat ook vervuld heeft, alzo zal hij ook vervullen hetgeen hij gesproken heeft uit kracht van dat verbond, waarin het geestelijke en eeuwige leven ligt gewaarborgd. De Heer Jezus zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze kunnen rukken uit mijn hand, nog uit de hand mijns vaders. Dus de Heer Jezus openbaart hier dat hij degenen die hem van den Vader gegeven zijn, gegrepen heeft, dat hij ze vasthoudt en dat hij ze vast blijft houden tot een einde toe. En dat de Vader die in zijn handen omsluit, nooit zal iemand in staat zijn om dezulke uit de handen des Vaders, nog uit de handen van de middelaar te rukken. Maakt de Heere dan zijn woord niet waar, vervult hij het niet aan zijn knechten, de apostelen? Uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren dan de zoon der verderfenis. Maakt de Heer het woord niet waar wat hij gesproken heeft in Genesis 3 vers 15? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Het zaad der vrouw zou het slangenzaad de kop vermorzelen. En al is de Heer Jezus gekruisigd, al zijn zijn verzenen vermorzeld door het zaad der slang, hij heeft evenwel zijn leven afgelegd en gegeven voor de ganse kerk des Heeren. En hij heeft macht om het leven ook weer aan te nemen. De dood kon hem niet houden. De eeuwige overwinnaar over de dood en de hel en het graf zegeviert over al zijn en zijn volks vijanden. En zo gaat het nog in het leven van de kerk des Heeren. Wat God belooft, dat maakt hij waar. Ten opzichte van de komst van Christus heeft hij het gedaan. En ten opzichte van het volk der Joden uit Babel heeft hij het gedaan. En hij doet het nog. Dat zal hij altijd doen. Alleen op Gods tijd. En al woont Maria dan in Nazareth, toch is de Heere getrouw om zijn woord te vervullen. Ze moet vertrekken uit Nazareth, ze komt te Bethlehem, door welke middelen dan ook, en God vervult zijn belofte. God brengt de mensen precies op de plaats waar hij ze wil hebben. Als er iemand tot God bekeerd moet worden, al moet hij ervoor naar Australië, dan grijpt God hem daar in het hart. Al wil hij zo ver vluchten als dat hij kan op de wereld. Al gaat hij naar Amerika, al woont hij midden in de woestijn, al probeert hij onder de grond te kruipen, al zou hij in een grot wonen. Als God hem wil hebben, God vindt hem en hij trekt hem eruit. En zo is het ook nog bij Gods volk. Ach, wat was Elia soms moedeloos. Zou de Heer zijn woord wel waarmaken? Zou hij zijn beloften wel vervullen? Zou hij mij niet overgeven in de hand van mijn vijanden? In moedeloosheid zonk hij weg. En ook dat gebeurt nog. Dat volk kan soms zo met vrezen bezet zijn. Vrezen voor dit en vrezen voor dat. Hebt u het niet gelezen? Bij elke verschijning van de engel staat er, vreest gij lieden niet. Als de vrouwen bij het graf staan, spreekt de engel, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Het is een vrezend volk, niet alleen met de slaafse vrees, er is ook wel veel in Gods volk nog overgebleven, maar ook de kinderlijke vrees. En die kinderlijke vrees trekt zich gedurig uit naar Christus, om hem te kennen, dat hij meer en meer in het hart geopenbaard mogen worden. Maar iedere keer kun je zien dat die slaafse vrees weer bezit neemt in het hart. Waarom doet hij dat nu? Waarom laat de Heer dat toe? Er staat in Jesaja 53 dat het welbehagen des Heeren door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan. En dat moet de kerk gaan leren. Dat het niet in eigen kracht is. Alleen in de kracht van Christus kunnen ze het door dit leven. En de kracht van Christus onderhoudt het geestelijke leven. Daarvoor is hij opgevaren naar de hemel. Daarvoor zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. Gij Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk den zegen. En in dat grote voorrecht, in die kinderzegen delen al Gods kinderen. Hij is de grote overwinnaar, heeft een duivel overwonnen, hij heeft een kop vermorzeld. En in die overwinning zal de kerk des Heeren eeuwig delen. Maar nu kan het wel zijn dat er tijden komen van moedeloosheid en van ongeloof. En dan moeten ze zeggen, Heere, er is geen mens in staat om het ongeloof in mijn ziel te breken. Het is zulke sterke kracht. Ja, er komen tijden dat het ongeloof zozeer de overhand kan hebben. Dat ze zeggen, zou er wel ooit in mijn hart iets van God geweest zijn wat zaligmakend is. Wat het toet zou kunnen doorstaan bij de dood. Al die bijbelheiligen hebben die inzinkingen gekend. De een meerder en de andere minder. En waartoe is dat nodig? Omdat ze de Heere nodig krijgen? Omdat de Heere zelf gaan weer uittrekken, hen versterken om in zijn wegen te wandelen. En dan kunnen ze weer roemen in God. Gij hebt het zelf gedaan. Gij hebt uw woord gehandhaafd, hetgeen wat gij gesproken hebt. Gij hebt het woord bevestigd wat gij tot mijn ziel gezegd hebt. Gij hebt uw woord vervuld. Maar om niet te lang te worden, zullen we tot de toepassing overgaan, maar eerst nog zingen van Psalm 89 en daarvan het 8e en het 14e vers. Zo wij sterk zijn, daarvan hebt gij alleen de eer. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. Is dat wij benauwd zijn, nu of teniger stonden, Gij, o heilige God Israëls, hoog verheven, zijt ons koning, tot wien wij ons ganselijk begeven. En wat er verder volgt, ik wil bezoeken haast hare misdaden al, in het 14e vers van Psalm 89. nu gezien hoe de Heer getrouw zijn woord vervult en dat hij dat doet zelfs ondanks het ongeloof van zijn eigen volk. Hoe kan dat? Je leest van de priester Zacharia dat hij een boodschap kreeg. Goddelijke opdracht van de engel Gabriël. Ik ben de man die voor God staat. En we weten de geschiedenis hoe Zacharia daarop gereageerd heeft. En dan lieg je toch niet als je dagelijks voor God staat. Met andere woorden, Gabriël wil zeggen, Zacharia, ik sta voor Gods aangezicht. Ik kom hier met geen leugen. Ik kom hier u de volle waarheid zeggen. En deze heerlijke belofte van een zoon doen. In de naam van mijn God. En Zacharia, hij gelooft het niet. Hij gelooft er niets van. Hij is oud en zijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Kan gewoon niet. En wat zegt de engel? Nu, dan gaat het niet door, want je gelooft het toch niet. Nee, de engel zegt, gij zult stom zijn en niet kunnen spreken tot op de dag dat mijn woorden vervuld zullen zijn op hun tijd. 9 maanden was ze stom. Toen vervulde de Heer het woord. En werd Johannes geboren. En werd Zacharias vervuld met de Heilige Geest. O geliefden, dat wonder dat God je niet wegwerpt vanwege je ongeloof. Hij sprak, God lovende en verheerlijkende. Je kunt het lezen in die kostelijke lofzang. Zie je nu hoe God werkt? Nee, ik neem het niet op voor de zonde van het ongeloof. Een verdoemelijke zonde. Als de Heer geen geloof werkt, dan word ik bij mijzelf echter niet anders dan ongeloof gewaar. En dan kan ik het wel mooi uitschilderen, maar we liggen in een staat van ongeloof. En dan gaat het toch door wat God zegt, al geloven wij het niet. Uitwendig in de voorzienigheid is dat ook zo, maar ook zo in de genade, inwendig in het geestelijke leven. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Zo menigmaal kan het bij Gods volk zijn dat ze in de onmogelijkheid terechtkomen. En dat ze zeggen, Heere, ik kan het niet meer geloven. Ik denk dat er niets meer van terecht komt. Maar God blijft te getrouwen. Ik denk nog wel eens aan dominee Dorrestein, waar ik mee gestudeerd heb. Als gij ouder werd, kwam hij soms ook zo in de bestrijding, dat hij zei, wat geloof jij er nu nog van? Ik kan het wel voor jou geloven, maar voor mezelf ben ik zo in de macht der bestrijdingen. Een macht van ongeloof. De man heeft 25 jaar in Opheusden gestaan. En hij had tijden dat hij haast niet kon geloven. Dan ontmoet je hem niet als een dominee en als een goede bekeerde man. Dan ontmoet je hem als een arme van geest. Ziende op zichzelf kon hij niets goeds meer vinden. Maar als dan de Heer overkwam, als dan de Heere betoonde dat hij de trouwe was, vloeide zijn mond over van Gods lof. O geliefden, we kunnen wel makkelijk praten, maar we moeten maar in de bestrijding, we moeten maar in de diepte van moedeloosheid gebracht worden, dat er geen kracht meer in onze ziel overblijft tegen zulke grote menigte. We kunnen er wel makkelijk over praten, maar als de bestrijding komt en de beproeving, dat is nog een andere zaak. De Heere betoont echter dat hij de getrouw is en op zijn tijd zulke wankelmoedige, zulke mismoedige en zulke wantrouwend volk genadig is, een schuld wegneemt en herstelt in zijn gemeenschap. En naarmate dat God aan de weldaden verheerlijkt, mogen ze in hem eindigen. Jong en oud, we hebben het woord Gods zekerheid van Gods woord, de vervulling daarvan in bedreiging en belofte, u voorgehouden. God kent en weet wie gij zijt. In zijn woord beschrijft hij het wat als een tweesnijdend scherp zwaard is. O, dat dat ingang mogen vinden in je ziel. Word je dan wanhopig? Nee. Kijk maar bij Saulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En wat staat er? Zie hij bid. Dat is nu de vrucht als God in je leven komt. Ik kan u alleen maar de weg aanwijzen. Ik kan het mezelf niet geven en ik kan u niets geven. Maar ik mag u nog de weg aanwijzen die tot de zaligheid leidt. In de gehoorzaamheid aan het woord des Heren. Dat is de opdracht van Gods knechten. En al moeten ze dan met Jesaja zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Nochtans moeten we het u aanzeggen. De weg der zaligheid alleen in en door Jezus Christus. En dat wordt voor een ontdekte ziel een kostelijke prediking. Ik wou dat ik zo prediken kon als Jesaja. O, wat zou ik dan ruim van Christus prediken. Ik heb toch wel zo'n achting voor die man. Wat heeft hij de rijkdom van Christus toch ruim naar voren gebracht. Lees alleen maar 53ste hoofdstuk. En dan moet je toch zeggen, Jesaja, wat ben je toch met veel genade begiftigd. En met kostelijke openbaringen van de rijkdom van Gods genade in Jezus Christus geopenbaard. En toch, in zijn ambt en in de weg van zijn prediking, kwam hij ook in zijn armoede en in zijn gemis. Wie heeft onze prediking geloofd? Dus je moet niet denken dat dat alleen geroepen knechten zijn waaronder veel mensen tot bekering komen. Tegenwoordig zijn er zoveel bekeerde mensen, terwijl het te vrezen is dat die knechten helemaal niet geroepen zijn. Gij kunt het hieraan wel bemerken. Ze preken hoogbekeerde mensen die dit kenmerk van de geestelijke armoede en vernedering echter missen. Jesaja zag daarnaar uit, naar zulke vrucht van de geest, die het kenmerk van des Heeren geest bij zich droeg. Maar waar ziet hij die vrucht? Wie heeft onze prediking geloofd? Och, laten we maar eerlijk zijn, geliefden. Elia was een geroepen knecht en werd eerlijk gemaakt. Tegenover of het een koning of een bedelaar was, hij werd eerlijk gemaakt. Jesaja was een geroepen knecht en stond in de volle bediening met de ruimte van de genade Gods. En hij werd eerlijk gemaakt. En zei, wie heeft onze prediking geloofd? Je kunt zien dat het werk van Gods knechten een moeilijk werk is, een onmogelijk werk in zichzelf. Maar dat God het toch vervult en dat God het toch waar maakt en dat hij zijn woord zal handhaven. Dit volk heb ik geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Daar ligt ook de vervulling in van Gods wil, van zijn woord, van zijn belofte. Daar ligt ook de handhaving in van zijn goddelijke recht. En daarin wordt het geopenbaard. Ik wil en zij zullen. En als de prediking zo gebracht mag worden naar waarheid volgens de Heilige Schrift, openbaart God zijn kracht in het zaligmakende roeping van de zijnen. En als de anderen verhard worden, wordt daarin de kracht en de rechtvaardigheid Gods gezien en geopenbaard. Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, en ik zal genadig zijn, dien ik genadig zijn zal. Jacob was niet beter dan Esau, maar God wilde Jacob hebben. En zo menigmaal als Gods volk er eens buiten valt, dan zeggen ze het eerlijk. Ik zal alleen maar zalig worden omdat God het wil. En dat is nu het licht van de Heilige Geest. En daar komen ze iedere keer weer opnieuw achter. De Heere wil het en daarom zal het gebeuren. Louter genade, louter omdat God het wil. O daarom, volk van God, dat de Heer ons toch meer licht mogen schenken. Dan zouden we met hart en mond ook vervuld worden om hem de eer geven. En kunnen we dat hier niet zoals we het gaarne zouden wensen. Eens komt de tijd dat we hem eeuwig, eeuwig de lof en de eer zullen toebrengen die hij waard is te ontvangen. En dat zal voor Gods kinderen de zaligheid uitmaken, om eeuwig uit te galmen in de hemelen. Gij zijt waardig te ontvangen de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Eindigen we met dankzij. Aanbiddenswaardig, trouwhoudend God u gaf, dat we aan de morgen van deze dag nog eerlijk behandeld zijn. De weg der verzoening in Jezus Christus alleen voor doodschuldige zondaren en goddelozen. En dan zou het net voor ons allemaal nog kunnen. O, dat grote wonder in Christus Jezus. Open onze ogen ervoor. Om u te bewonderen. Om u te aanbidden. En om u te verheerlijken. En als de preek van vanmiddag die gelezen staat te worden daartoe gebruikt wordt. Wat zou het een voorrecht zijn. Ja, dan ook helpen in het voorgaan. En ook in het luisteren. Uw naam tot eer. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, welk blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft klaar, toegezeid en wilt houden waar. In duizendste geslacht dat leeft, zo hij Abraham beloofd heeft. Vijfde van Psalm 105. aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat zo de Heere wil en we leven. Woensdag 27 oktober de klasse Zuid hoopt te vergaderen in Kruiningen om 13:30. En volgende week collecte wordt gehouden voor de Joost van Larenschool. Eindigen nu met de zegenbeet. De gelezen preek was van dominee van de Woestijn. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieënig God, u alleen, zij al de eer. Amen.